Ja, God is goed. En we willen hem danken met een danklied. Het Johan de Heer, nummer 156. Dank nu allen God met blijde feestgezangen. Nou, zolang we nog tijd hebben voordat de raad binnenkomt, zingen we nog uit opwekking 236. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Speciaal Iris, die vanmorgen voor het eerst bij ons is, en haar ouders Robert en Marloes. En hun familie en vrienden en bekenden, hartelijk welkom. In deze dienst zal Iris worden opgedragen. Ook alle aanwezige gasten, hartelijk welkom. En we begroeten ook allen die meeluisteren via het internet of die later de dienst nog zullen volgen. Vanavond om 6:30 is de avondsamenkomst, waarvoor u opnieuw wordt uitgenodigd. Het is een themadienst en dominee Niemeyer zal spreken over het onderwerp Je leeft maar één keer. De muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor Rischia uit Hengelo. Wijk Noord zou de koffie verzorgen vanavond, maar omdat we vanmorgen na de dienst al koffie drinken, is het vanavond niet nog een keer. We staan vanmorgen stil na de dienst bij de verjaardag van onze voorganger, die aanstaande dinsdag hoopjarig te zijn. En daar is natuurlijk een tractatie bij. Dinsdagavond om 8:00 is er wel de wekelijkse bijbelstudie en gebedsavond. Woensdagavond om 6:30 repeteert Shalom. En donderdagochtend om 10:00 is weer de eerste bijeenkomst van de 60-plus groep voor dit seizoen. Vrijdagmiddag om 5:00 start het seizoen van jeugdappel. Ze vertrekken dan op de fiets naar Holten voor het weekend op de kampeerboerderij. 19 jonge mensen hebben zich al opgegeven en het thema is druk, druk, druk. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, sport en gezelligheid. En wie nog mee wil, die kan zich na de dienst nog opgeven bij Henry, Hugo, Mark of René. Het is een aanrader, ook vanwege het thema en ook als je te druk bent. De collectes in deze dienst zijn de eerste voor de gemeente, de tweede voor de diaconie en de derde voor het bouwfonds. Ons openingslied is Johan de Heer 381, het eerste couplet. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en zijn zegen vragen over dit samen zijn. Ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. En ook op dit moment zijn we bij elkaar gekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook zo mogelijk de twee volgende coupletten, 2 en 3 van 381, samen staande zingen.
Oh,
Hartelijk welkom. Fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent. Een dienst met een bijzonder tintje, omdat vanmorgen Iris aan de heren opgedragen wordt. Robert en Marloes, ook de familie van jullie, hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier naartoe gekomen zijn. En ook de kennissen en vrienden, we wensen jullie met ons een hele fijne dienst toe. Misschien een paar pastorale mededelingen die ik u door zal moeten geven. Heel belangrijk. Broeder Malgo is onze vorige voorganger. Hij is in het ziekenhuis opgenomen met behoorlijke hartklachten. Er vindt nog een onderzoek plaats deze week. Het is geconstateerd dat 3 van zijn kransslagaders volkomen dichtgeslipt zijn. En 1 is nog een heel klein beetje open. Als het onderzoek positief verder uitwijst, dan zal hij naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van deze week een bypassoperatie moeten ondergaan. Het is een hele zware operatie, ook voor de situatie, de conditie van broeder Malgo. Maar wilt u heel in het bijzonder voor hem deze week en vooral ook aan het einde van de week bidden. Aanstaande dinsdagavond zal wel zeker zijn voor ons of hij inderdaad dan geopereerd zal worden of niet. Dan zullen we het dinsdagavond ook tijdens de bidstondavond wel doorgeven. Zuster Emmens is deze week helaas gevallen in de badkamer en heeft haar heup gebroken. Is geopereerd en zal nog een poos is niet meer in het ziekenhuis, maar wordt in het verpleeghuis opgenomen. Ze wordt nog geopereerd, oké, en zal daarna in een verpleeghuis opgenomen worden voor verdere verzorging. Wilt u voor zuster Emmens bidden? Marijke Donker, Mark en Marijke Donker, ze zijn in blijde verwachting van een kindje. Dat is niet zomaar vanzelf gegaan, dat is heel moeizaam gegaan. Uiteindelijk is Marijke zwanger geworden. Ze is nu 7,5 maand en ze is afgelopen week met erge bloedingen opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u heel in het bijzonder voor Marijke Donker bidden dat ze het kindje mag behouden en dat het allemaal goed zal gaan met haar. Broeder Wolbrink is weer terug uit het ziekenhuis. Hoe gaat het, Jenny? Gaat het wel goed met hem? Hij is zo snel uit het ziekenhuis weer terug. Ik was in het ziekenhuis en ze zei een dag geloof ik na de operatie. En ze zei, hij is al ontslagen. Ik zeg, nou, dat is ook wat. Maar fijn dat het zo goed gaat. En wens je man van harte God zegen toe. En u wordt alle hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen wat hij ontvangen had. En goed. Met broeder Roel Hoek gaat het redelijk. Hij moet wel steeds zijn rust in acht houden. Kan nog niet zoveel aan, maar laten we ook voor hem blijven bidden. En er is een prachtig geboortekaartje gekomen. Ik zal het u even voorlezen. Geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, door God geliefd en aan ons toevertrouwd. We hebben je ontvangen, zo prachtig en klein, en weten dat zijn hand voor altijd op je zal zijn. Dankbaar en intens gelukkig zijn we met de geboorte van ons zoon en broertje Simon Daniel. Hij is geboren op 19 augustus, om 1:15, weegt bijna 4000 gram en is 53 centimeter lang. De gelukkige ouders zijn Michiel en Michaela Deen en het broertje is Fabian. Van harte gefeliciteerd Michiel en Michaela met jullie zoon. Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we u bij deze naam mogen noemen. U, de schepper van hemel en aarde, bent door het werk van de Heer Jezus Christus, die voor ons aan het kruis stierf, de zonde gedragen heeft, de dood overwonnen heeft, en dat we door het geloof in de Jezus u als vader mogen kennen. En dat we daardoor kinderen van God geworden zijn. Heere, dank u wel dat we zo vanmorgen als uw kinderen in hetzelfde gezin van onze vader hier samengekomen zijn in de schuilplaats. En dat wij mogen weten dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent. En daarom willen we u vragen, wilt u vanmorgen tot ons spreken? Wilt u onze harten openen, ons verstand verlichten, zodat u tot uw doel kunt komen in deze dienst met een ieder van ons heel persoonlijk. Wil u danken, Heer, voor Michael en Michaela, dat u hen een tweede zoon toevertrouwd heeft. Heere, dank u wel dat het allemaal goed gegaan is. En wil u bidden, Heer, wilt u hen zegenen samen met Fabian en hun nieuwe zoon Simon. Heer, we willen in het bijzonder ook bidden voor de zieken in de gemeente die de dienst niet mee kunnen maken. Die wellicht misschien op afstand deze dienst beluisteren. Heer, wilt u met onze broeder Roel zijn? Wilt u hem bemoedigen? Wilt u hem ook alsjeblieft herstel schenken? Wilt u ook met onze zuster Anneke Jongerhuis zijn die nog herstelt van een zware operatie? Heer, wees daar ook heel dicht nabij. En dan bidden we ook voor onze jonge broeder Laurens, Heer. Wees hem ook nabij, samen met zijn ouders. En we danken u, Heer, dat we zo voor hen mogen bidden. Heer, wilt u ook met zuster Ali Gort zijn, die zo moeilijk veel pijn heeft aan haar knie en ook moeilijk zich kan bewegen. Heer, wees daar ook heel dicht nabij. We willen ook in bijzonder bidden vanmorgen voor onze broeder Malgo. Heer, u kent de situatie. U die hart en nieren doorzoekt, u weet precies hoe zijn situatie is. En we willen u bidden, Heer, wilt u hem alstublieft sparen. En ook als hij wellicht aan het einde van de week geopereerd zal worden, laat het zo zijn, Heer, dat de chirurg het ook aandurft en dat deze operatie hem ook genezing mag brengen en herstel. Wilt u ook met zijn vrouw dit zijn, Heer, wees daar ook heel dicht nabij. Zo willen we ook bidden, Heer, voor onze zuster Annie Emmens, Heer. Heer, wilt u haar ondersteunen, wilt u haar bemoedigen en dat ook de operatie zal lukken en dat ze ook voorspoedig zal herstellen van deze breuk aan haar heup. Heer, wilt u ook met onze zuster Marijke Donker zijn. Heer, wilt u het kindje sparen wat zij in haar schoot draagt. En dat ze ook uiteindelijk een gezond kindje mag krijgen. Heer, wilt u haar kracht en gezondheid schenken. Heer, dank u wel dat we zo elkaar op mogen dragen aan uw genade. Heer, we hebben in Enschede een heftige week achter de rug op het stationsplein. Waarin broeders en zussen samenkwamen om aandacht te vragen voor hun medebroeders en zussen in Irak en Syrië. Heer, we zien dat we in een wereld leven die in brand staat, die zo op zijn kop staat. Maar we weten, Heer, dat u bent de schepper van hemel en aarde. U heeft uiteindelijk alle dingen in uw handen. En zo mogen we ook onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven, Heer, mogen we in uw handen leggen. En wilt u alstublieft een schuilplaats voor hen zijn. Dat bidden we ook voor uw volk Israël. Heer, we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat we zo uw volk ook aan u op mogen dragen. Heer, zo willen we u bidden, wilt u ons vanmorgen uw bijzondere zegen schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lied 518 zingen uit de bundel Opwekking. En 518, dat is zo prachtig dat we in dit lied mogen belijden en mogen zingen dat de Heer ons al kent voor onze geboorte en dat Hij ons geschapen heeft, gemaakt heeft in de schoot van de moeder. In de melodie, in de muziek staat dat we het refrein de laatste keer twee keer zingen. Ik zou voor willen stellen om het refrein de laatste keer één keer te zingen. Lied 518 uit de bundel Opwekking. Het is weer een tijdje geleden dat we het prachtige kaartje van Iris kregen. Ja, als je aan Iris denkt, dan denk je aan licht. Dan denk je aan de kleuren van de regenboog. Als je aan Rebecca denkt, dan denk je aan verbond, verbonden. Dat heeft de naam Rebecca. Rebecca was trouwens zeer schoon van uiterlijk. Dus we zullen vanmorgen eens even kijken. Het was een hele wonderlijke vrouw Rebecca, die besloot om met de knecht van Abraham mee te gaan naar Isaac. Heel mooi de geschiedenis van Rebecca. Op het kaartje, daar staat zo prachtig: de Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Nou, dat is zo'n prachtige wens, dat je dat mag wensen over je dochter. Dat gaat niet zomaar. Het is een samenwerkingsverband tussen God en tussen de ouders. Daar zullen we ook vanmorgen veel meer over horen. Over dit samenwerkingsverband tussen ouders en kinderen staat zoiets heel moois in het boek Job. Net voor de psalmen vindt u het boek Job. En daar wil ik als inleiding voor het opdragen een vers uitlezen. In Job hoofdstuk 1 vers 5. Daar lezen we over een man die als priester stond in zijn eigen gezin. En over deze Job lezen we het volgende, dat zeker tot navolging wekt voor ons, voor vaders onder ons, maar ook voor moeders onder ons. Er staat in Job 1 vers 5, telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, de kinderen, Job had 10 kinderen, nou dat is een heel gezin hè, 7 jongens en 3 meisjes. En die hielden tijdens hun verjaardagsfeest feesten. Ze nodigden dan mensen uit. En elke keer als er dan weer zo'n feest geweest was, dan staat er in vers 5, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Dat kan zomaar gebeuren tijdens een feestavond. En in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. Nou, wat we hier van Job kunnen leren, dat is, ondanks dat hij een hele drukke baan had, we lezen van hem dat hij 7000 stuks kleinvee had, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen, een enorme schare slavinnen. Hij stond midden in een enorm bedrijfsleven, waar hij allemaal aandacht voor moest hebben. En toch lezen we dat, ondanks dat hij dat grote bedrijf had en 10 kinderen had, vond hij tijd om iets voor zijn kinderen te doen. Vond hij tijd om aan zijn kinderen te denken. En dan staat er dat hij daar 's morgens vroeg voor opstond. Nou, ik weet niet wanneer dat de beste tijd is om aan je kinderen te denken. Maar het is zo ontzettend belangrijk, vaders onder ons, moeders onder ons, dat je in je drukke bestaan, druk, 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 tijd weet te vinden voor je kinderen. Waarin je je kinderen bij God mag brengen. En dan zien we dat Job volbracht een priesterlijke dienst. Hij bracht zijn kinderen voor het aangezicht van God. Hij heiligde ze. En heiligen betekent, hij wilde ze als het ware apart zetten voor God. Weet je waarom? Een van de belangrijkste zinnen uit het leven van Job, dat was dit. Toen hij alles kwijtraakte, toen hij niets meer over had, weet je wat Job toen zei? De Heer heeft gegeven. De Heere heeft gegeven. Dat kind, die 10 kinderen waren niet van hem in de eerste plaats. maar had God hem gegeven. Dat is het grote geheim van een christen. De Heere heeft gegeven. Job die stond vroeg op, die wist tijd te vinden voor zijn kinderen. Job die vervulde zijn priesterlijke dienst en hij gaf zijn kinderen als het ware terug aan God. Job die keek niet alleen naar het uiterlijke van de kinderen, maar hij interesseerde zich in het hart van hun kinderen. En hij dacht, misschien hebben ze in hun hart God vaarwel gezegd. Misschien zitten ze hier wel, misschien doen ze wel of ze heel braaf en godsdienstig zijn, maar hoe zit het nou van binnen, ouders onder ons, zijn we geïnteresseerd in het binnenste van de kinderen? Niet alleen in het uiterlijk, maar hoe ze denken, hoe ze voelen, hoe ze geloven. Want voordat je het weet, ben je kinderen kwijt. En het vierde wat we van Job kunnen zien, dat is, zo deed hij altoos weer. We zien in het leven van Job een enorme trouw. Het was niet een opwelling, eventjes, maar heel regelmatig. En het vijfde wat ik zo mooi vind, hier in het stukje van Job, dat is dat hij voor alle kinderen afzonderlijk. Ieder afzonderlijk. Niet de hele groep, maar ieder afzonderlijk. En daarom is het zo mooi, en dat is het tweede stukje wat ik graag wil lezen als inleiding voor het opdragen, in Markus hoofdstuk 10. In Markus hoofdstuk 10 staat dat. Hele bekende geschiedenis. Weet je, als je weet dat God heeft gegeven. En dat beleiden hier, dat beleiden zij ook. Dat God heeft gegeven. Dan breng je je kinderen ook bij de Jezus. En dat is hetgeen wat we met dat opdragen zichtbaar willen maken. Met het opdragen van Iris willen we Iris als het ware opdragen aan de Heere. En beleiden, Heer, u heeft gegeven. We geven haar in uw handen. En wilt u Robert en Marloes de wijsheid geven om voor Iris te kunnen zorgen. En daarom staat er zo mooi in Markus hoofdstuk 10. Daar staat in vers 13, en zij brachten de kinderen tot hem. Daar staat zij. Wie waren dat nou? Heel veel mensen denken dat het moeders waren. Staat er niet bij. He, er is een keertje een liedje geschreven. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Vanaf dat moment dacht iedereen, het gaat om moeders. Maar staat er niet bij. Zij brachten, vaders en moeders, brachten hun kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Oh, wat is het toch mooi dat de Heer Jezus ook vandaag kinderen wil aanraken. Ook hier in de dienst, ook op de zondagschool vanmorgen. Doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het een zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde de kinderen en hun de handen opleggende. En dan krijgen we precies hetzelfde wat in het kaartje, dat mooie kaartje van Iris stond. En hij zegende ze. Laat de kinderen tot mij komen. We hoeven niet eens de kinderen te sturen, maar laat ze maar komen. Kinderen, hoe jonger een kind is, hoe meer een kind een verlangen heeft om naar God te gaan. Dat verlangen heeft God erin gelegd. En daarom is het zo mooi om vanmorgen met Iris naar de Heer te mogen gaan. En haar op te mogen dragen aan de Heer. Ik wil graag vragen of Robert en Marloes en Iris naar voren willen komen. Even kijken hoor, of het een Rebeccaatje is. Mooi hè. Robert zal zelf vertellen waarom dat ze Iris graag aan de Heer op willen dragen.
Goedemorgen. Marloes en ik zijn hier vandaag omdat we onze dochter Iris willen opdragen in de gemeente. Wij verwonderen ons iedere dag weer over het prachtige geschenk van God. We zijn God heel erg dankbaar dat we Iris van hem hebben mogen ontvangen. En we willen haar door het opdragen aan de Heer teruggeven en een zegen van de Heer voor haar leven vragen. We willen haar graag opvoeden tot eer van God in liefde en wijsheid. En wij willen Iris leren om van hem te houden en dat ze hem zal leren kennen en zijn plan voor haar leven zal ontdekken. Dus dat is ons verlangen.
Mooi. Okay. We gaan straks voor het gezin bidden, voor Robert en Marloes en Iris. En Iris aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen over Iris. Als we dat gedaan hebben, dan wil ik u vragen om te gaan staan en het prachtige lied te zingen, 602 uit de bundel Opwekking, waarin we Gods zegen vragen over dit leven. Maar voordat we dat gaan doen, en dat is ook dan niet aangekondigd, dat u dan gaat staan in dat lied staande en niet alleen Iris, maar ook de ouders toezingt, gaan we Iris aan de Heer opdragen. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we hier zo met Marloes en met Robert en met Iris voor uw aangezicht mogen komen. We willen u danken, Heer, dat u hen dit prachtige meisje toevertrouwd heeft. En we willen u vragen, Heer, wilt u Iris alstublieft zegenen? Wilt u uw liefdevolle handen op haar leggen en uw zegen op dit leven alstublieft schenken? Heer, we leven in een wereld die niet van u is. Een wereld die in bezit genomen is door vijandelijke machten. En daarom is het zo belangrijk, Heer, dat we Iris aan u overdragen. En wilt u Iris laten schuilen onder uw liefdevolle handen. Heer, wilt u haar beschermen in deze wereld. En ik wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat Iris ook mag opgroeien als een dochter van u. En dat zij u mag leren kennen in haar leven. Heer, en dan wil ik ook in het bijzonder bidden voor Robert en Marloes. Heer, dank u wel voor hun dankbaarheid, voor hun blijdschap met Iris. En ik wil u bidden, Heer, wilt u Robert en Marloes wijsheid, liefde, geduld, alles geven wat nodig is om voor Iris te kunnen zorgen. Heer, geef hen ook heel veel vreugde om zo samen met hun dochter u te mogen dienen. Heer, zo wil ik u bidden en we willen u danken, Heer, dat u hen dit leven toevertrouwd heeft. En in het feit, Heer, dat u Iris aan Robert en Marloes toevertrouwd heeft, schenkt u hen ook alle genade om voor hun dochter te mogen zorgen. Heer, en zo willen we haar aan u teruggeven, aan u opdragen. En Heer, wilt u maar tot uw doel komen met het jonge leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? zitten. Jullie mogen nog heel even blijven. We hebben net al aangegeven, een dochter van de Heer ontvangen, dat is geweldig. Maar dan geeft de Heer ons ook verantwoordelijkheid. Wat moet je met zo'n dochter doen? Nou, heb ik wel begrepen dat het niet alleen eten is. Ja, op dit moment is het bijna alleen maar eten en slapen. En ik hoop dat jullie nog een klein beetje tot je rust kunnen komen in deze tijd. Ja? Nou, een van de belangrijkste dingen is om je dochter of je zoon al heel gauw, heel jong in haar leven met het woord van God in aanraking te brengen. Een van de mooiste, de meest begrijpelijke kleuterbijbels vind ik nog altijd de kleuterbijbel van Anne de Vries. En als je deze kleuterbijbel leest, dan begint dat al heel duidelijk op de eerste bladzijde: alles komt van God. Alles komt van God. En zoals hij dat schrijft, is zo prachtig. En ik zou willen vragen om al heel vroeg met Iris na te denken over de Bijbel. En aan de hand van dit hele eenvoudige boek haar in kennis te brengen met Gods woord. Alsjeblieft, Robert.
Dank u wel.
En van harte God zegen toegewenst met jullie prachtige dochter.
Oké,
goed. Wij gaan met elkaar luisteren naar het voorspel van lied 784 uit de bundel van Johannes de Heer. En tijdens het voorspel zal er ook gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente en de diaconie in de gemeente. Voor het werk in de gemeente en de tweede collecte voor de diaconie. Tijdens het voorspel van lied 784. En dan gaan we met elkaar zingen, lied 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van 784. Laten we samen een gedeelte lezen uit het boek Jozua. Jozua, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 24. Aan het einde van het leven van Jozua liet Jozua zien hoe goed de Heer voor hem geweest is. En voor het volk, dat God Jozua ook toevertrouwd had. Daar staat er in Jozua 24 vers 13. Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet gezwoegd hebt. En steden die gij niet gebouwd hebt. En waarin gij woont, toch woont. En gij eet van wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt. Wel nu, vrees dan de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier en in Egypte. En dient de Heere. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten in wie land gij woont, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis. Dat was het getuigenis van Jozua. En als we iets verder lezen in het boek Richteren, hoofdstuk 2, dan kun je zien wat voor invloed Jozua had in zijn omgeving en bij de mensen om hem heen. Nadat Jozua afscheid genomen had van het volk, staat er in Richter hoofdstuk 2 vers 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken, ieder naar zijn erfdeel, om het land in bezit te nemen. Het volk diende de Heere gedurende het gehele leven van Jozua. En van de oudsten die Jozua overleefden, en die het hele grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heere, stierf 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel te Timnat-Geres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook het gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam naar hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baal dienen. Heeft u hier het woordje opgemerkt wat ons jaarthema is? Een geslacht dat de Heeren niet kende. Hem kennen en bekendmaken is het jaarthema. We zullen er zo iets meer over horen. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan in Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6, daar lezen we over het gezinsleven het volgende. Efeze hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 4. Efeze 6 vers 1, daar staat: kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Gehoorzaamheid aan je ouders mag nooit tegen God zelf ingaan. Nooit tegen zijn woord. Dus kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is in het eerste gebod, met een belofte, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert of ontmoedigt uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Dat lijken wel hele ouderwetse woorden. Maar ze staan wel in de Bijbel. En ik denk wat in de Bijbel staat is voor elke cultuur, voor elke generatie, nog net zo actueel. Voed hen op. Nou, wat mij opvalt in het getuigenis van Jozua, dat Jozua heel eenvoudig zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij zegt niet, ik en mijn huis willen de Heere dienen. Nee, hij zegt heel eenvoudig, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het leek net of hij het een beetje voor het zeggen had. En er zullen heel wat broeders en zusters onder ons zijn die misschien vanmorgen zeggen, was het maar zo makkelijk. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat was het geheim van Jozua? Dat Jozua zo stellig kon zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat was de kracht van Jozua? Ik denk een van de dingen die je in het leven van Jozua tegenkomt, dat zie je al gelijk aan het einde van het eerste vers van dit hoofdstuk 24. In Jozua 24 vers 1, daar staat, zij stelden zich voor de Heere. Jozua was iemand, en dat lezen we in het leven van Jozua, die zocht Gods aangezicht op. Die ging naar de tent waar God te zoeken was. En dan staat er in de geschiedenis van Jozua, en hij week niet meer uit die tent. Jozua was een man die voor Gods aangezicht leefde. Die zelfs zijn schoenen uitdeed in de aanwezigheid van God. Want de grond waarop hij stond was heilig. Hoe komt het dat er zoveel kinderen vandaag opgroeien in een gezagsloze situatie? Hoe komt het dat bij heel veel ouders het gezag ontbreekt om hun kinderen op te voeden in de tucht en de terechtwijzing van de Heer? Gezag is in deze tijd waarin wij vandaag leven bijna een soort lelijk woord geworden. Een woord wat vroeger misschien wel goed was, maar nu niet meer. We hebben hier wel eens wat cursussen gegeven voor ouders met jonge kinderen. En een van de dingen waar we dan ook heel vaak mee beginnen, dat is, er zijn heel veel kinderen die vroeger opgroeiden in een zeer autoritair gezin. En het gevolg van dat zeer overdreven autoritaire opvoeding was dat je in de jaren 60 de vrije opvoeding kreeg. En je moet de kinderen niet te veel beperken en geef ze de ruimte. En in die vrije opvoeding werd ook gesteund door de psychologie. De psychologie die beweerde dat een kind als het ware met een blanco bladzijde geboren wordt. Blanco, er zit niets geschreven op de harde schijf van het kind, zou je kunnen zeggen. En kinderen worden verkeerd, niet door hun geboorte, maar door de omstandigheden waarin ze leven. Terwijl de Bijbel ons heel duidelijk leert, en misschien is het heel gek als ik dat zo zeg, maar een baby is een tiran in een notendop. Een baby is een tiran in een notendop. Echt waar. Ieder mens wordt met een zondige natuur geboren. En vroeg of laat komt het eruit. Maar dit wilden ze niet accepteren binnen de psychologie. En men zei, een kind wordt volmaakt geboren zonder een blanco bladzijde. En wordt beschreven, wordt gevormd door de omgeving waarin je woont. Men koos voor een vrije opvoeding. Kinderen die vrij opgevoed zijn, zijn vandaag de huidige ouders die niet meer weten hoe het nu wel moet. Autoritaire opvoeding, Nee, dat willen we niet. Vrije opvoeding, het heeft niet gewerkt. Maar ja, wat nu wel? En ze komen in een soort ja terecht van hoe moet ik nu mijn kinderen opvoeden? Hoe kan ik dat nu het beste doen? Eén ding is zo ontzettend belangrijk. Dat je als man, vooral als man, maar ook als vrouw, leeft onder het gezag van God. Gezag kun je niet zomaar krijgen. Kun je niet zomaar jezelf toemeten, toe-eigenen. Maar gezag kun je ontlenen. Gezag wordt je verleend. Een politieagent die hier over de straat loopt, heeft niet gezag in zichzelf, maar hem is gezag gegeven. En met dat gegeven, geschonken gezag, kan hij zijn taken uitoefenen. Gezag wordt je gegeven. Gezag in een gezin. Het is zo ontzettend belangrijk dat kinderen ervaren dat er in een gezin gezag is. En gezag krijg je niet door te schreeuwen. Gezag krijg je niet door je woede te koelen op je kinderen. Maar gezag, dat straal je uit. Dat ruiken de kinderen. Dat ervaren kinderen dat er gezag in huis is. En daar ontbreekt het in heel veel gezinnen aan, gezag. Gezag is een beetje veranderd in een overlegcultuur. Van zullen we het zo doen, zullen we het dat doen, wat vind je daarvan? Gezag. Hoe krijg je gezag? Ouders onder ons. En misschien zegt u van, ja, ik ben geen ouder meer. Grootouders onder ons zou ik dan willen zeggen. En misschien zijn er onder ons die zeggen, nou, ik heb helemaal geen vat meer op mijn kinderen. Ook tot hen wil ik vanmorgen spreken. Want we zullen vanavond ook zien, we leven maar één keer. En God is niet klaar met ons leven als onze kinderen de deur uit zijn. God die gaat verder. En ook nu, als ouder die zijn kinderen misschien helemaal niet meer ziet, kan God jou alsnog gebruiken voor je kinderen. Maar dan moet je wel dat doen wat God van je vraagt. Als je je als man, als vrouw zelf niet stelt onder het gezag van God, als je het gezag van God niet erkent in jouw leven, hoe zullen kinderen dan jouw gezag erkennen? Het loopt naadloos in elkaar over. Dat is de reden waarom dat wij vandaag in zo'n gezagsloze cultuur leven. Omdat God als het ware uit Nederland verdwenen is. Omdat God uit de politiek verdwenen is. Omdat God uit de scholen, christelijke scholen, bijna steeds meer verdwijnt. Omdat God uit christelijke radio- en televisiezenders verdwijnt. Of uit ziekenhuizen verdwijnt. We zijn het gezag kwijt. En God heeft juist de mens het gezag toevertrouwd toen hij überhaupt deze wereld gemaakt heeft. Toen God deze wereld gemaakt heeft, heeft hij de mens met goddelijk gezag bekleed om over deze wereld te heersen. En door de zondeval, door de opstand, door de innerlijke opstand tegen een heilige en rechtvaardig God, zijn we het gezag kwijtgeraakt. Er staat in de Bijbel, daar of Jozua, die zich onder Gods gezag stelde, was ook gezaghebbend in zijn gezinsleven. En kon ook zonder meer zeggen, ik, daar begint het mee, niet mijn huis en ik, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis. En als je de Heer, als je dat gezag van de Heer niet aanvaardt en daar niet serieus mee omgaat, dan gebeurt er wat anders. Want dan staat er in Matteüs 23, uw huis wordt aan u overgelaten. Uw huis wordt aan u overgelaten. En wat staat er dan? Ze zullen in uw huis, in u, uw kinderen vertreden. Twee keuzes. Jozua stelt ons voor de keuze. Wie willen we dienen? Het een of het ander. En Je kunt ervoor kiezen om het gezag van God niet toe te laten in je leven. En te doen wat je zelf wilt en geen rekening houden met God. En dan zul je ervaren dat je huis aan je overgelaten wordt. Dan zegt God, oké, doe het dan maar. Tenzij je zegt, Heere God, u bent mijn Heer, u bent mijn meester. Voor uw aangezicht wil ik leven. En wilt u maar tot uw doel komen in mijn leven en door mijn leven bij mijn kinderen. Weet u, het gezin, het christelijk gezin, het gezin is een relatiestructuur. Met een vader, met een moeder, met broertjes en zusjes. Er is een bepaalde scheppingsorde in een gezin. Net zoals dat ook in de gemeente een bepaalde scheppingsorde is. Ik sprak afgelopen week met iemand in de gemeente en ja, over moeilijke zaken. En ik liet ook heel duidelijk blijken dat ik behoorlijk veel moeite had met een bepaalde beslissing van zo iemand. En dat leidde best wel tot een confrontatie. En toen zei ik, weet je, ik als voorganger hier van de schuilplaats zal eens voor de rechterstoel van Christus rekenschap af moeten leggen over dat wat ik vandaag tegen jou gezegd heb. Er staat in de Bijbel dat wij rekenschap af moeten leggen voor Gods aangezicht. Over mijn doen en laten. Hier in de gemeente. Dat is gezag. Ik sta onder het gezag van God. Ik sta hier niet voor mezelf te praten. Ik kom hier niet voor mezelf op. Maar voor de waarheid, voor God zelf. Ik ben een vertegenwoordiger van Hem hier in de gemeente. Dat vind ik trouwens heel mooi. De Jezus die zegt dan zo in datzelfde stukje van Marcus waar we wat over gelezen hebben. Hè? Dan zegt de Heer, wie zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. Die ontvangt mij. Het is zo mooi dat je God betrekt in je gezin. God betrekt in je huwelijk. En als je dat niet doet, dan raak je je gezag kwijt. Dan ben je als ouders gezagsloos. En kinderen die voelen dat haarfijn aan. De Bijbel is als het ware een handboek voor het christelijk gezin. Een handboek voor het huwelijk. De Bijbel geeft zoveel praktische input voor je dagelijks leven. Voor het gezinsleven, voor het huwelijksleven. En het is niet zomaar dat er juist in het boek Hosea staat, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En dat valt me heel vaak op dat, ja, ouders die kijken niet verder soms dan kinderen hebben betekent een kind verwekken en een kind baren en dat is het dan. Nou, er komt wel heel wat meer aan te pas. En in de Bijbel lezen we op een gegeven moment dat er een stel naar de Heer toe ging en vroeg, Heer, hoe moeten we met dit kind omgaan? Wat is de leefwijze van dit kind? Wilt u ons alstublieft instructies geven hoe wij met onze kinderen om moeten gaan? Dat staat letterlijk in de Bijbel. De Bijbel is een handboek voor het christelijk gezin. En als je dan leest dat er na Jozua een ander geslacht opkwam, dat de Heere niet kende, nou, dan zie je precies wat er gebeurt, ook vandaag. Hem kennen en bekendmaken, dat is niet iets waar we alleen maar denken aan de mensen om ons heen in de schuilplaats. Eigenlijk is het heel triest om te zien dat wij binnen onze eigen gemeente mensen, jongelui, kwijtraken die de Heer Jezus niet kennen. Of op de een of andere manier hebben we hem niet echt bekendgemaakt aan hem. Hem kennen en bekendmaken begint misschien wel in je eigen gezinsleven. In je eigen omgeving. Hem kennen. Maar het begint wel met hem kennen. En u weet het, vorige keer heb ik er ook iets over gezegd. Hem kennen betekent niet weten van hem, maar kennen heeft te maken met een relatie. Hem echt kennen. De Bijbel spreekt van een relatiestructuur in het gezin. Waar een vader een bepaalde positie heeft, een moeder een bepaalde taak. En kinderen ook, heel duidelijk. En natuurlijk, het gehoorzamen van kinderen, zoals we in Efeze gelezen hebben, gaat natuurlijk over dat als je getrouwd bent met, ja, en je verlaat het huis, dan wordt gehoorzamen. Dan spreekt de Bijbel niet meer over gehoorzaam, maar eer je vader en je moeder. Misschien wel goed om even het onderscheid te zien tussen de rol van een vader en de rol van een moeder in een gezin. Dat kun je vinden in de Thessalonicenzenbrief, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Daar vind je de taak van een moeder en met name ook waar een moeder goed in is. En ook waar een vader goed in is. De rol van een vader en de rol van een moeder. Als je kijkt naar het 7e vers van 1 Thessalonicenzen 2. Vers 7. Daar staat: maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk. Zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Mooi, hè? Een moeder die haar eigen kinderen koestert. En ik zal u eerlijk, ik zal u vertellen, een moeder kan dat wel veel beter dan een vader. Een moeder, het is wel eens bewezen, een moeder heeft veel meer capaciteit aan liefde dan een man. Dat zit er gewoon in. Het feminisme, de emancipatie, dacht de vrouw haar gelijkwaardigheid terug te geven aan een man. Maar het heeft de vrouw haar unieke eigenschappen, haar unieke positie juist ontnomen. Een moeder kan geen moeder meer zijn in deze maatschappij. Een vrouw kan bijna geen vrouw meer zijn zoals de Bijbel leert in de maatschappij waar wij vandaag in leven. Een moeder die haar kinderen koestert, verzorgt. En je ziet het bij kleine kinderen vooral. Als een kind zich verwondt, het eerste wat een kind doet, dat is mama! Ja? Omdat een moeder kan koesteren. Een moeder heeft dat van God in zich gekregen. En een vader? Nou, kijkt u maar eens in vers 11. Daar staat in hetzelfde stukje in 1 Thessalonicenzen 2 vers 11. En gij weet trouwens hoe wij als een vader zijn eigen kinderen u hoofd voor hoofd vermaanden en aanmoedigden. Vermanen en aanmoedigen. Vaders onder ons. Wat is belangrijk? Vermanen heeft niet altijd te maken met het opgeheven vingertje. Maar vermanen heeft veel meer te maken met koers. De koers bepalen. En aanmoedigen als vader. En als er staat in Efeze 6, vaders, verbittert uw kinderen niet. Dan staat er letterlijk, ontmoedig je kinderen niet. Ontmoedig je kinderen niet. Stel ze niet teleur. De Bijbel laat ons duidelijk zien wat je als man, als vader en als moeder in een gezin mag doen. Willen we die roeping nakomen? Willen we als gemeente, als christelijk gezin dit ook doen? Trouwens, misschien is het wel eens goed om ons vanmorgen de vraag te stellen, wat is nou een typisch christelijk gezin? Wat is nu, zijn nu de kenmerken van een christelijk gezin? Nou ja, vroeger zag je dat aan de buitenkant, heel duidelijk. Toen vielen ook juist in de straat de niet-christelijke gezinnen op, omdat die thuis bleven en niet naar de kerk gingen. En nu bent u waarschijnlijk de enige uit de straat, of misschien met nog een paar anderen die naar de kerk gingen. En is het toch wel heel apart. Maar wat is nu een christelijk gezin? Onderscheiden we ons als christelijk gezin in onze tijdsbesteding? Waar we onze tijd aan besteden? Onderscheiden we ons aan het feit waar we ons geld aan besteden als christelijk gezin. Hoe we met geld omgaan. Hoe we ons kleden. Hoe we omgaan met amusement. Hoe we omgaan met seksualiteit. Willen we een christelijk gezin zijn? Ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. En dan is het niet zo dat we als kerk allerlei voorschriften moeten geven van dit mag en... Nee, helemaal niet. Dat komt door Gods geest in een christelijk gezin. Dat komt door God zelf. Die gaat ons de weg wijzen. En de Bijbel leert ons. En alsjeblieft, laat het niet zo dat wij bepalen wat een christelijk gezin is. Maar dat komt van binnenuit. Net zoals de identiteit van elke christen. God vertrouwt ons kinderen toe. En denk aan een man als Job, die daar zo serieus mee omging. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je je afvraagt, goed, als God je dan ook kinderen toevertrouwt, wat wil je dan met je kinderen bereiken? Wat wil je met je kinderen bereiken? Ik weet nog heel goed, en natuurlijk is het wel een beetje te begrijpen. Toen onze dochter Margien op de basisschool nog zat, had je zo'n vriendenboekje wat je dan meekreeg, de kinderen. En dan mocht je ook je verhaaltje inschrijven. En toen zag ik op een gegeven moment bij de vraag staan, wat is nou je grootste wens? Ik weet nog zo goed. En dat jongetje had eronder het rijk worden. Dat is mijn grootste wens, rijk worden. Nou, wat is nou onze wens? Wat wil je met je kinderen bereiken? Dat ze rijk worden? Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar rijkdom brengt ook heel veel zorgen met zich mee. Wat wil je bereiken met je kinderen? Nou, ik noem een paar dingen die zo ontzettend belangrijk zijn. Onderscheidingsvermogen. Dat kinderen onderscheidingsvermogen... En dat begint al heel vroeg in het gezinsleven. Welke programma's wel gekeken worden op de televisie en welke programma's niet gekeken worden op de televisie. Waar je wel naartoe gaat en waar je niet naartoe gaat. Dat onderscheidingsvermogen begint al heel vroeg in het leven van kinderen. En daar moet je als ouders voorleven. Onderscheidingsvermogen. Verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je kinderen leert om verantwoordelijk te zijn en trouw daarin ook te zijn in de dingen die je toevertrouwd wordt. Verantwoordelijkheidsgevoel. Kinderen een duidelijke overtuiging waar ze voor staan en gaan. En dat ze niet met de een of andere gelijk weer mee hobbelen. Nee, maar dat ze voor hun overtuiging weten te staan en te gaan. En natuurlijk een gezonde ontwikkeling, lichamelijk, geestelijk en psychisch. Is er in ons gezinsleven ruimte voor een goede ontwikkeling van het gevoel van een kind? Het komt wel eens een keer voor dat een kind helemaal overloopt met gevoelens. En dat er helemaal geen ruimte is in thuis helemaal geen aandacht is thuis voor de gevoelens van een kind. Of soms kan het ook zo doorgaan met die gevoelens van een kind, dat een ouder wel eens een keer moet zeggen, zo, en nou houden we even op. En nou een grens. Of hoe gaan we om met teleurstellingen in een gezin? Mag er over gesproken worden? Of moet het verzwegen worden? Mag een kind daar de ruimte voor hebben om daarover te praten? Mag een kind daar zijn verdriet en zijn teleurstelling, zijn frustraties over kenbaar maken in een gezin? Zijn we daar als ouders ontvankelijk voor? Kunnen we dat als ouders in goede banen leiden? Het gevoelsleven van een kind? Hoe ga je om met elkaar? En dan is het gezin zo'n prachtige, zo'n prachtige gelegenheid om in een gezin te leren hoe je later in de maatschappij kunt functioneren. Het is de springplank naar de wereld om ons heen. En is ons huis dan een thuis waar kinderen zich prettig voelen, waar kinderen het ook thuis komen, waar ze hun gevoelens, hun frustraties, hun vragen, waar ze dat kwijt kunnen? Of is ons huis een soort inloophuis waar je kan halen wat je nodig hebt. En verder ook niet. Trouwens, gezin en kerk lijken veel op elkaar. En er zijn heel veel kerken die daar ook op gaan lijken. Een soort inloophuis waar je haalt wat je nodig hebt en je gaat weer verder. Weet u dat jongens en meisjes, kinderen zich spiegelen aan hun ouders? We zeggen heel vaak, zo vader, zo zoon. Inderdaad. Zonder dat je daar iets aan hoeft te doen, lijken kinderen ook, genetisch sowieso, maar ook in hun ontwikkeling heel vaak ook op hun ouders. Als hun vader vaak verantwoordelijkheidsbewust helemaal niet is, helemaal geen verantwoordelijkheid wil dragen, zie je dat ook heel vaak bij de zonen. Als een vader chaotisch is, zonen ook heel vaak. Het is heel typisch om te zien, zo vader, zo zoon. Maar ook zo moeder, zo dochter. Ook hier in de gemeente kom ik ze wel tegen. Dochters van hun moeders, die nu ook zelf weer moeder zijn, die zo onzeker zijn. En hun moeder is ook onzeker. Hun moeder altijd maar zorgend, altijd maar bezorgd. Dochter ook. Hun moeder altijd angstig. En zonder dat je het weet kun je als moeder je angst overdragen op je kind. En het kind ook altijd angstig. Zo vader, zo zoon. Zo dochter, zo moeder, zo dochter. En wees ervan van bewust dat je als ouders iets overdraagt naar je kinderen. Of je het nu wilt of niet. We zijn als gezin geroepen om hem te dienen. En daar is heel veel trouw als ouders. Heel veel liefde. Heel veel waarachtigheid. Heel veel geduld. En heel veel wijsheid voor nodig. En die wijsheid, die genade, vind je alleen in je relatie met God. Voor zijn aangezicht staan. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Uit de studie die we wel eens geven, noemen we het volgende. Hoe kan een kind geduldig worden als een kind nooit leert om te wachten? Hoe kan een kind tevreden zijn zonder een kind iets te hoeven moeten missen? Zonder een kind iets hoeft te missen? Hoe kan een kind handig worden als hij nooit zelf moet oefenen in bepaalde taken? Hoe kan een kind volhardend worden als hem nooit geleerd is om uithoudingsvermogen te beproeven? Hoe kan een kind blijmoedig worden zonder teleurstellingen te kunnen verwerken? Hoe kan een kind voldoening krijgen zonder inspanning te leveren? Hoe kan een kind respectvol worden, zelf, gezond zelfrespect, zonder prestaties te kunnen leveren? U ziet wel, kinderen moeten groeien. Kinderen moeten oefenen. Kinderen moeten opgroeien in een christelijk gezin. Daarom, wat is het belangrijk? Zoals vanmorgen, dat we vanmorgen weer opnieuw mogen zien. God vertrouwt ons kinderen toe. En nogmaals, daar wil ik mee eindigen, broeders en zusters, vaders onder ons, moeders onder ons, opa's onder ons, ouders onder ons die geen vat meer hebben op hun kinderen, stel je vanaf vandaag onder het gezag van de levende God. Hij zal je gezag geven. Hij zal je gaan zegenen. En hij zal tot zijn doel komen in jouw leven en door jou heen, ook met hen die God ons heeft toevertrouwd. Door Gods genade. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen uit Opwekking, lied 399. 399 uit de bundel Opwekking. We zingen dat één keer. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u dat we in het huisgezin van u mogen zijn. Er staat in de Efezebrief zelfs dat wij huisgenoten van God geworden zijn. En dat de Heer Jezus zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Heer, dank u wel dat we als gemeente zo het huisgezin van u mogen zijn. Heer, tegelijkertijd hebben we vanmorgen stilgestaan bij het gezin. Het leven van een christelijk gezin, van man en vrouw. En we weten, Heer, we kunnen dat alleen voor uw aangezicht, onder uw gezag. Heer, u heeft de mens met een bijzondere identiteit geschapen, zowel de man als de vrouw. Verschillend van elkaar, maar toch wel gelijkwaardig. Om samen een eenheid te mogen vormen. In het huwelijk, maar ook in het gezin. En dat mogen we ontdekken, Heer, dat man en vrouw, vader en moeder, als een team samen mogen werken om voor hun kinderen er te mogen zijn. Heer, om van een huis een thuis te maken. Een springplank voor in de maatschappij. Waarin ze met onderscheidingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel in deze wereld hun taak mogen gaan vervullen. Heer, en dan weten we dat het gezinsleven ons erg nederig houdt. Want we weten, er is geen volmaakt gezin. En we weten aan de andere kant ook, Heer, we kunnen soms heel veel doen. Maar u heeft kinderen ook een eigen wil gegeven. En dat geeft ons erg veel verdriet. Maar daarom des te meer, Heer, mogen we ons stellen onder uw gezag. En ons laten vullen met uw genade. Om juist een voorbeeld te mogen zijn voor onze kinderen, die ons toevertrouwd heeft. Heer, zo willen we bidden dat ons huis, dat we met Jozua mogen zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heere, wilt u ons huis niet aan ons overlaten? Laat het zo zijn, Heer, dat de kinderen niet vertreden worden hier in deze wereld. Heer, het doet me soms pijn als jongens en meisjes naar de middelbare school komen en dan zo, als het ware, zo vertreden worden door alles wat op hen afkomt. Heere, wilt u onze jongens en meisjes, onze jongeren in de gemeente kracht geven, ook als de studies weer beginnen, als de scholen weer begonnen zijn, om daar met uw genade te mogen staan en staande te mogen blijven en hun geloof uit te mogen leven. En dat ze ondersteund worden door hun ouders. in het gebed aan de Heer opgedragen mogen worden. Heere, dank u wel dat we zo onze gezinnen, zo onze vaders en moeders, zo onszelf aan u mogen toevertrouwen voor de komende tijd. Heer, dank u wel voor uw woord. Wil u bidden, Heer, wilt u dat woord ook in ons persoonlijk uitwerken. En dat we niet als een soort eendagsbloem het zullen gaan doen. Maar dat we net zoals Job, zo deed hij altoos weer, trouw zullen worden in de taak die u ons gegeven heeft. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor de lessen die u ons geeft uit uw woord. En wilt u ons steeds meer aanzetten om u te leren kennen en bekend te maken. Misschien wel in ons eigen gezin. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor vanavond, Heer, als we een bijzondere themadienst hebben over dat belangrijke thema, je leeft maar één keer. Heer, en dan willen we vanavond vragen of u ook dan uw zegen wilt schenken. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog zingen lied 120 uit Johannes de Heer. Heer, ik geef me aan u volkomen. Doe het als een belofte. Spreek het uit, zing het uit voor de Heer. Het eerste couplet, we gaan nog collecteren voor het onderhoud van de gebouwen. Tijdens het voorspel, dan zingen we het eerste couplet. Dan de zegenbeden. En dan het tweede couplet. En na het tweede couplet wil ik graag broeder Robert Kuipers de gelegenheid geven om wat aandacht te schenken aan de dingen die waar aandacht aan geschonken moet worden. Lied 120 uit Johannes de Heer 1, de zegenbede, het tweede couplet en dan het einde. zullen we heen gaan met Gods zegen straks. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terug zal komen en voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.